Maar je kan er ook al voor kiezen om voor een pensionstal te gaan, waar ze de paarden zoveel mogelijk buiten laten. En het liefst natuurlijk op een beetje verrijkte wei bijvoorbeeld. Dus niet een paddockje van 2x2 of zo. Oh, dat is wel heel klein trouwens. Maar 10x10 dan. 2x2 is kleiner dan een stal. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe Amazons met een Missie podcast. Mijn naam is Fenna van Hoefwijzer, naast mij zit Romy van Snootable en Jolanda van Jolanda Adelaar. En wij gaan het hebben over de 3 F's in de komende 3 podcasts. En die 3 F's zijn Freedom, Forage en Friends. En dat zijn eigenlijk de basisbehoeftes van een paard. Gek genoeg weten heel veel mensen niet wat de 3 F's zijn. Maar dat vind ik ook eigenlijk niet gek, want ik had net even op internet gekeken en ik kon bijna er niks over vinden. Dus daarom alleen maar goed dat we er vandaag over gaan hebben. En we beginnen dan vandaag met Freedom. Maar volgens mij heeft Romy nog wel iets toe te voegen.
Misschien nog een korte disclaimer dan voordat we in deze materie gaan duiken. Want wij gaan in deze podcast delen wat onze visie is op het thema Freedom. En in de komende podcast dan ook over Forage and Friends. En natuurlijk hebben wij echt wel een achtergrond. We hebben ervaring met paarden. We hebben ook opleidingen en cursussen gedaan.
Wat is jouw opleiding? Vertel dat eens.
Oh god.
Nou, heel kort. Ja,
nou, dat is eigenlijk wel leuk om te vertellen. Ik heb wat opleidingen gedaan. Instructeursopleidingen. En wat cursussen. Van oren tot academisch tot gedragsadviseur voor paarden. Waarin je juist weer... ook op het gedrag terugkomt.
Ja, maar vooral
zo. Ja, zo heb ik ook cursussen gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot hoeven. En eigenlijk kom je dan ook weer bij dit soort thema's uit. Dat Forage, Friends, Freedom is gewoon een thema wat het blijft maar terugkomen in het management van paarden. En er zijn natuurlijk over de hele wereld wel verschillende organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn of specifiek paardenwelzijn. In Nederland heb je bijvoorbeeld het keurmerk paardenwelzijn, het KPW. En zij hanteren ook bepaalde principes, bepaalde richtlijnen. En je zal eigenlijk zien als je die leest, dat het ook allemaal wel weer terug te vertalen is naar Freedom, Forage, Friends.
Ja.
En je hoort deze woorden ook enorm vaak voorbij komen op sociale media.
Ja, voor mij is het ook echt de leidraad van het managen van mijn paard. Omdat het is gewoon een basis waar je altijd op terug kan vallen.
Ja.
Dus,
het is een makkelijk geheugensteuntje
ook als er een probleem optreedt, dan kun je kijken van, is er misschien iets mis met de 3 F's? Is er een gedragsprobleem of hij heeft maagzweren? Dan kun je altijd daar, ook bij lesklanten, kun je dat altijd terugkijken. Ik ben dan gedragstherapeut voor paarden van de Tindy Academie. Ik ben ook docent aan de Tindy Academie. En ik heb ook de masterclass gedaan van NAB Deurne. Dat is voor mensen die minimaal nationaal of internationaal rijden. En ik heb ook heel veel kennis hoe het zeg maar traditioneel hoort. En later dan ook via de gedragstherapie hoe je het wat meer gericht is op de toekomst van het paardenwelzijn.
Ja, en waar komen de 3 F's, dat Forage, Friends, Freedom... Waar we echt best wel veel voorbij over horen komen. Tenminste, ik wel. Als ik zo een beetje op mijn sociale media scroll. Waar komen die termen nou vandaan? Is er bijvoorbeeld een wetenschapper of een therapeut of een gedrags, weet ik veel, bioloog of een onderzoeker?
Ja, het komt uit
die echt dit concreet
zo heeft geschreven. Behaviorists houden dit heel erg aan. Mm-hmm. Maar het is niet zoals de operante conditionering dat het vanuit wetenschappelijk onderzoek, dat het met Skinner en Pavlov en dat soort. Het is heel breed interpreteerbaar, omdat het niet echt het is niet een officiële wetenschappelijke term of zo, de 3 F's, dat is dit en dat. Het is maar het is wel een hele fijne houvast voor andere paardengedrags. Deskundigen.
Ja.
Omdat elke keer weer merken we dat zodra er iets mis is met die 3 F's, dan kun je daar heel veel, zodra je dat dan weer kan aanvullen, dan kun je daar heel veel gedragsproblemen mee oplossen. Dus daarom is het fijn om dat aan te houden altijd.
Mm-hmm.
Ja, en op internet kan je soms ook vinden dat er 6 F's zijn. Maar waarom gaan we daar niet op in?
Ja, we houden het een beetje simpel nu voor jullie met de 3 F's. Maar ook die aanvullende 3 F's die er nog bij zitten, die zitten eigenlijk al een beetje in die 3 F's verwerkt.
Dus ik denk dat ze ook verrijkend zijn.
Fun en
maar dat echt de basis. Ik denk dat echt die comfort. Die basis echt wel de 3 F's zijn, die freedom for friends. Maar wat zijn die andere dan?
Ook safety. Dat is, het begint niet met de F, maar het zit er wel in. Comfort en fun.
Oh, ja. Ja. Ja, maar dan heb je de fun, zou ik ook alweer willen vinden bij friendship. Omdat het ook een sociaal stukje vaak is. Maar ook bij freedom, omdat het ook vaak toch te maken heeft met de huisvesting en de mogelijkheid tot bewegen en exploren.
Ja, die zijn maar, onder het afdakje van die andere drie F's wel te plaatsen.
Zijn dus zeker ook interessante termen hoor. Maar ik denk als we heel erg bij de kern.
En ik hou van simpel. Ja. 3 is ook een makkelijk. Dat is ook met menselijke, ons vermogen om dingen te onthouden, zeg ze.
Beter behapbaar.
Het getal 3. 3 dingen kun je makkelijker onthouden dan 6 bijvoorbeeld. Ja, dat is logisch natuurlijk. Dat zijn meer, maar ze zeggen 3, dat is echt het maximale van wat makkelijk in het hoofd kan blijven.
Ja,
ja, en het blijft zo gewoon makkelijk behapbaar, laagdrempelig voor mensen die hier nog niet zoveel over weten. Ja. Maar die
en willen. Wat ik hoop is dat er mensen nu luisteren en misschien een bepaald idee hebben bij dat woord freedom. Misschien denken mensen wel van, oh, dat is alleen voor paarden die in een natuurgebied leven. Of voor paarden die op een paddock paradise wonen. Maar ik hoop dat we in deze podcast ook een beetje gaan uitpluizen dat je verschillende gradaties hebt in freedom. Verschillende niveaus. En dat het niet betekent dat als jouw paard een deel van de dag in een stal woont, dat jij dan 0 aan freedom doet. Dus dat hoop ik te gaan bespreken.
Ja, je kunt het eigenlijk zien als een soort van graad. Van 0 tot 10 bijvoorbeeld.
Ja.
Als je daar freedom op zet, dan kun je uitrekenen hoeveel freedom heeft jouw paard. En sommige paarden die komen op 3 uit en andere komen op 6 uit.
Misschien moeten we daar ooit een meetmodel van maken of zo.
Ja. Maar je kan altijd iets. Tenminste, je kan altijd proberen. Zelfs paarden die te weinig buiten komen. Of helemaal niet buiten komen. Zelfs met die paarden kun je de freedom verbeteren. Want er zijn altijd situaties waar dierenwelzijn gewoon niet optimaal is. Het liefste heb je natuurlijk dat alle paarden het perfect hebben. Maar dat is gewoon niet in alle situaties. En dan kun je toch een beetje kijken waar kun je toch die freedom ietsje
kleine
verbeteren.
Aanpassingen misschien dat binnen jouw mogelijkheid ligt op dat moment.
Je ziet bijvoorbeeld oude stallen met vroeger had je heel veel stands. Vroeger was dat heel gewoon. En dat is natuurlijk een beperking van freedom. Want het paard staat vast.
Kan zich niet omdraaien.
Ja, kan zich niet omdraaien. Ja. Kan zich niet 365 graden bewegen waar die in dat rondje waar die staat. En daar van die stands hebben ze bijvoorbeeld boksen gemaakt. En dat is al een klein beetje. Kijk, dat is natuurlijk niet ideaal. Ik weet het. Iedereen die meeluistert.
Maar het is al meer freedom.
Maar het is al beter dan een stand. Zeg maar. Je hebt zeg maar een gradatie. Het is van een 1 naar een 2 gegaan. In de graad van vrienden.
Ja, als die graad zou bestaan. Misschien gaan wij die wel ontwerpen.
En zo kun je bij elke stal. Stel hè, dat wij als de Amazones met de missie. De 3 Amazones komen binnen. En dan gaan we even kijken. Hoe kunnen we de 3 F's hier op deze stal verbeteren?
Ja, er komt een keurmerk.
Alle stallen krijgen extra luiken. Dat het paard met het hoofd naar buiten kan. Nou, dan gaan ze alweer een klein percentage omhoog.
Ja, precies. Ja.
En de paarden kunnen elkaar zien. We halen de tralies. In plaats van muren doen we tralies.
Of hele tralies weg. Dat ze ook elkaar kunnen aanraken.
Nou, dan ga je alweer een paar procent omhoog.
Maar dan kun je net zo goed die ene muur. Dan wordt het gewoon een loopstal hoor. Ja. Ja.
Maar kijk, we doen er wel een beetje grappig over. Maar ik ben laatst op een manege geweest. Bij 2 maneges ben ik geweest. Waar ik zag dat ze permanent de boxdeuren open hadden. En dat ze daar een afzet met een soort van touw tussen hadden gedaan. En dan het hooi in de stalgang voor die opening op de grond hadden neergelegd.
Ja, ja,
dat was de hele dag.
Ja.
Dus toen dacht ik, dat is super slim. Want dan hoeven ze niet een hele grote financiële investering te doen. Ze hoeven niet direct alle stallen af te breken en het hele bedrijf om te bouwen. Maar op die manier kunnen de paarden de gang in kijken met het hoofd naar buiten. Er is toch al een stukje meer bewegingsvrijheid. Ik vond het al wel gewoon een stapje in de goede richting.
Ja, ja, want freedom is niet alleen maar bewegingsvrijheid. Het is veel meer dan dat. Het is
keuzevrijheid.
Keuzevrijheid is ook licht. Mm-hmm. De daglicht bijvoorbeeld. Het verbeteren daarvan.
Ja, en ook toegang hebben tot bijvoorbeeld altijd vers water.
Ja, ja.
Ja, en het zelf kunnen bepalen. Ga ik liggen? Wil ik rollen? Ja. Heb ik zin in een slokje water?
En kan ik bijvoorbeeld van de paarden af... dat het paard zich even kan afzonderen bijvoorbeeld. Dat is ook een deeltje van freedom.
Ja.
Of dat hij uit de wind kan staan. Of uit de hitte. En dat hij ook nee mag zeggen. Zelfs tijdens het trainen kun je freedom nog interpreteren. Ja. Dat hoeveel freedom heb je tijdens... Weet je wel, mag het paard nee zeggen in de training? Dat zijn bijvoorbeeld ook weer... Ja. En dat is dan nog breder. Hoe je
echt op mentaal vlak. Dus we kunnen kijken naar huisvesting. Maar ook naar het mentale stuk. Alleen... Ik denk dat we al in ons enthousiasme al een hele stap verder zijn. Want waarom zouden wij als mens freedom willen voor onze paarden? Het is toch mega handig om ze gewoon in een stal neer te zetten. Dan kan je ze altijd pakken, kan je er altijd bij.
Ze zijn altijd schoon. Ja, nou, tenminste, als niet in de poep gaan liggen.
Maar nee, maar waarom? Waarom is freedom zo belangrijk voor een paard? En als we dan even kijken naar het oerpaard of naar het steppendierpaard... Willen jullie daar iets over vertellen?
Ja, het paard is een bewegingsdier. Dus het is sowieso fysiek en mentaal is het niet gezond om in een hele kleine ruimte te staan. Dat heeft heel veel fysieke... kan daar heel veel narigheid door krijgen.
Zoals? Een simpele voorbeeld die mensen misschien wel herkennen aan hun paard. Of ooit hebben gezien of meegemaakt.
Nou, bijvoorbeeld stereotyp gedrag wat ontstaat doordat het paard te veel op stal staat. Bijvoorbeeld weven of lucht zuigen of uit verveling dat hij gedrag ontwikkelt dat tegen zichzelf gekeerd is. Gewoon omdat hij is gewoon een gevangene.
Mm-hmm.
Dus dat zie je zelfs bij mensen, kun je dat terugleiden.
Ja.
Dat, als een freedom is voor elke diersoort natuurlijk anders interpreteerbaar. Maar is een heel belangrijke basisbehoefte om goed in het leven te staan.
En als we kijken hoe paarden... Kijk, paarden leven nu bij ons, hè? Bij ons als mensen. Dus wij hebben huisvesting voor die paarden. En wij doen activiteiten met de paarden. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar... Nou, er zijn nog... kudde paarden op de wereld die eigenlijk wild of semi-wild leven. Waar is dat lichaam eigenlijk op ontworpen?
Ja, dat lichaam is ontworpen om hapje, stapje met het hoofd naar beneden. Zelfs het afslijten van de tanden is daarop afgezet. En zodra wij dus het anders gaan doen. En het paard bijvoorbeeld, hij staat in een stal en hij heeft een hooinet dat heel hoog hangt. Dan slijten zijn tanden bijvoorbeeld al anders af dan hoe het ideaal zou zijn. En hoe, hoe het van nature, hoe zijn tanden mm-hmm. in zijn... hoe die kaken zeg maar over elkaar heen glijden en zo. Mm-hmm. Dat zijn allemaal van die dingen. Daar sta je bijna niet bij stil. Maar als je er...
Het ontwerp van het lichaam is zo ingericht dat het paard de hele dag door een beetje beweegt. Ook als we denken aan koliek of stalbenen. Paarden die van die dikke... Ja, dikke stalbenen krijgen. Ja, dat is vaak ook door dat ze niet bewegen. En een paard in het wild heeft dat niet. Want die hoeft ook niet naar de hoefsmid. Want die wordt gewoon natuurlijk al bekapt. Doordat hij op verschillende ondergronden loopt. En gewoon
maar ook als je kijkt naar probleemgedrag. Een paard dat bijvoorbeeld te weinig freedom heeft in zijn leven. Dus hij staat op een paard dat 23 uur per dag in een hele kleine ruimte staat. Of laten we zeggen... Hij staat 23 uur per dag in een kleine ruimte. En daarnaast staat hij in een stapmolen. En daarnaast komt hij elke uur komt hij in een binnenbak om bereden te worden. Die paarden kunnen bijvoorbeeld, omdat ze zo beperkt zijn in hun freedom... gaan ze die freedom opzoeken op die momenten dat ze de kans hebben. Bijvoorbeeld tijdens het rijden, dat ze, mm-hmm. Dat ze onhandelbaar worden. Of
een beetje overcompenseren of zo.
Ja, overcompenseren. Of als ze een keer een uurtje in een paddock mogen staan, dan maken ze een ratslag. En dan staat de eigenaar met hartkloppingen van, hij beschadigt zichzelf.
De morgen gaat hij niet meer naar buiten.
Nee, veel te gevaarlijk. En dat soort,
Mm-hmm.
Maar als je het
bijvoorbeeld Fenna, die haar paarden staan 24 uur, hebben ze de toegang tot Freedom. Dus die paarden zijn, als je op ze gaat rijden, dan kun je eigenlijk meteen, je hoeft niet eens een warming-up te doen, want dat hebben ze zelf al.
Nee, inderdaad. Ik heb best vaak, dan zit ik erop en denk, oh, ze hebben net al lekker veel gewandeld. Ik kan wel lekker al meteen aan de bak. En ook met het uitstappen denk ik, oh, stappen zichzelf ook al een beetje uit. Maar ik train natuurlijk niet heel hard of zo, maar ja, het is wel.
Het is ook een beetje gratis training eigenlijk, hoe jouw paarden wonen.
Ja, ja zeker.
Ik bedoel, de training is niet meer een nodig voor de dagelijkse beweging.
Dus nee, absoluut niet. Nee, en het grappige is, ik heb de afgelopen maanden nog niet eens zo heel veel gereden vanwege alle drukte en het weer. En mijn zadelmaker kwam na 3-4 maanden en die zei, oh, wat ziet Moos er goed uit.
Ja.
Oh ja, wow. Echt, zijn billen zijn echt gewoon, oh, echt helemaal zo. Oh, nou, dan, ja. Ja, nou, ik heb hem amper gereden. Ja, dat komt dan echt wel door dat wandelen. En het grappige is ook, ik lees wel eens op social media dat mensen zeggen, nou, mijn paard hoeft niet de hele dag naar buiten hoor, want dan heeft hij geen energie meer voor het rijden. Nou, mijn paarden hebben alsnog superveel energie voor het rijden. Dat verbaas ik me soms. Dan gooi ik ze ook los en dan gaan ze nog steeds heel hard heen en weer. Maar het voordeel is wel, wat ik er al meteen uithaal, is dat ze zijn niet zo spooky en meer. Nou, ze zijn nooit echt spooky geweest, maar ik vind ze nog zelfs rustiger en stabieler dan normaal. Want ik zat er laatst ook op Moos toen het heel hard aan het waaien was. En andere mensen zullen dan misschien niet zo snel op een paard stappen, maar ja. Bij ons ging het gewoon prima, omdat Moos de hele dag al in die wind stond. Dus hij was het al gewend. Dus, ja, en ook
het maakte geen verschil, zeg maar, in zijn situatie.
Absoluut niet, ja. Nee.
Maar als je uit een mooie, veilige, windstille stal komt en je gaat dan ineens naar buiten, dan
ja,
is het weer
anders. Ja. Ja, ik rijd zelf ook nog steeds wel eens op de wei. Bijvoorbeeld op Guus even zonder zaad, dat ik met twee halse touwen er even op ga. En dan, ja, dat is inderdaad dan. Ja, dan is het gewoon alsof ze. Dan zijn ze helemaal gewend aan de elementen om zich heen. Dan is het niet dat ze plotseling uit een stal komen en plotseling daglicht zien en andere paarden. En,
ja, ik zal jullie vertellen. Snuitje, toen ik net in de omgeving van Arnhem kwam wonen, toen heeft Snuitje op een stal gewoond. En daar hadden ze. De stallen, de muren waren van beton of van stenen. En de staldeur die had ook dichte tralies. Dus er was geen luik dat zij met het hoofd naar buiten kon. En de muren, dus ze kon ook de buren niet zien, want het waren dichte muren. En ze stond op vlas. Dus had geen stroom op te knabbelen. En ze kregen kleine porties met hooi. Dus er was echt niet de hele dag hooi. Integendeel, het grootste deel van de dag was er geen hooi. En ik heb dit nooit echt op sociale media gedeeld of zo. Want ja, het is toch wel lastig om kritisch te zijn over bedrijven die bij jou in de omgeving zitten. Maar ik ben nu een aantal jaren verder. En met de kennis van nu vind ik dat het wel gedeeld moet worden. Want wellicht kan ik andere paardeneigenaren inspireren om over dit soort onderwerpen in ieder geval na te denken. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook geen automatische drinkbak in de stal. Dus ze kregen daar 2 keer per dag, kregen ze met emmers, kregen ze drinken. En ja, oké, Snuit. Hè, Snuit was gewoon, ik heb heel veel plezier met Snuitje beleefd. En Snuitje, het was niet dat het mega slecht met haar ging. Dus dan kan je ook als eigenaar niet echt heel erg de prioriteit voelen om iets aan de situatie te gaan veranderen. Maar als ik er nu aan terugdenk, toen ik van stal ben verhuisd daar. Niet dat het daar dan perfect was, want daar stonden ze ook in de winter niet op de wei en alles nog wat. En de stal waar ik toen stond trouwens ook niet. Alleen in de zomer mochten ze 3 halve dagen per week. Ik kan niet begrijpen dat ik dat toen gewoon oké vond. Dat zou ik me nu niks meer bij kunnen voorstellen, maar goed. Maar ik ging dus naar een andere stal op een gegeven moment. En daar was er nog steeds niet veel weidegang, alleen in de zomer wel. Maar in de winter bijvoorbeeld niet. Dan mocht je het paard in de paddock zetten. Maar dan moest je er ook zelf bij blijven. Dus nou, dat was natuurlijk een uurtje per dag of zo. En dan had je ook nog allemaal andere stalgenoten. Die wilden ook die ene paddock gebruiken. Dus dat was maar om het verschil aan te geven. In die stal had ze een automatische drinkbak. Dus ze kon zelf kiezen wanneer ze wilde drinken. Er zaten tralies tussen de stallen, dus ze konden de andere paarden zien en eventueel elkaars neuzen aanraken. En er zat een luik in de staldeur, waardoor ze met het hoofd naar buiten kon en de stalgang kon inkijken. En er werd veel meer ruw voor gegeven, zodat zij kon kiezen wat ze wilde eten. En er lag ook stro in de stallen, zodat ze eventueel ook nog stro zou kunnen eten. Dus om nou niet over te gaan op het friends, dus op de sociale contacten en over de forage van het eten. Maar de keuzevrijheid was al beter. Dus ze kon meer zien. Ze kon al meer kiezen, ja, zeg maar.
Ze had al een 5 voor freedom.
Ja, dus je bent al een soort van een klein stapje omhoog gegaan. En dan is het makkelijk om mezelf te veroordelen. Van, oh, dat was nog steeds niet goed genoeg. En andere mensen zullen dat ook over je kunnen zeggen. Van, nou, maar het was alweer een stapje in de goede richting.
Ja, ja.
Ja, ja. Dus dat...
Zelfs ook als paarden al uitzicht hebben vanuit de stal op groen gras bijvoorbeeld. Dat schijnt al in de hersenen meer... Ja, hoe noem je dat? Dat werkt al ontspannender dan dat ze alleen maar een muur hebben om naar te kijken, bij wijze van. Dat zelfs het uitzicht, dat kan al een beetje bijdragen aan de verbetering van de welzijn.
Omdat ze prikkels hebben, zeg maar.
Het is niet het ideale, maar in situaties is het dat, weet je wel, als ze al naar buiten kunnen kijken. En ook als een paard een ander paard ziet in de wei, vanuit een stal bijvoorbeeld... Een paard kan zich heel erg spiegelen aan een ander paard. En daardoor kan hij toch al een beetje het gevoel hebben alsof hij ook buiten staat. Ja, ja. Het is heel dramatisch. Het is natuurlijk zielig dat hij zelf ook niet buiten staat. Maar dat is ook alweer een klein beetje dat het verbetert. Ja.
Of wat je ook zou kunnen doen is als je met je paard gaat wandelen. Hè, dat je dan niet alleen maar van A naar B gaat. En dat het paard dan onder appel netjes moet meelopen. Hengstketting erbij, zweep erbij, lopen. En je mag niet op een vonk kijken, want dan zeggen ze oeh. Of hé, let op. Dat mag allemaal niet en zo. Maar wat je gewoon zou kunnen doen, en dan moet je natuurlijk wel je paard een beetje voorbereiden. Ik zeg nou niet dat je met iedere wilde hengst zomaar dat soort dingen moet gaan doen. Maar ik heb dat heel veel met mijn paarden gedaan, en dat doe ik nog steeds af en toe. Is de paarden laten exploren tijdens je wandeling. En dan moet het natuurlijk veilig zijn, maar als jij bijvoorbeeld een beetje in de natuur... gebiedje bent of in een bos of waar dan ook. Kijk, Fenna, jij hebt ook een... bij jou is er ook geen doorgaande weg. Dan zou je ook een beetje de paarden in de berm... Als je een lange lead rope hebt in plaats van een kort halsentouw. In plaats van een halsentouw van 2 meter neem je een touw van 6 meter. En je laat ze gewoon zelf kiezen van... Oh, wil je blaadjes van de bramenstruik eten? Of wil je grasjes eten? Of wil je een beetje klavertjes gaan... Nou, wil je even oversteken om het gras aan de andere kant te proberen? Dat zijn al kleine, denk ik, mindset veranderingen... in dat paarden ook wel eens wat mogen kiezen en zo.
Want wij bepalen echt alles trouwens van.
Ja.
Door die keuzevrij krijg je een paard dat... zelfstandig, wat meer, wat steviger in zijn schoenen. Ja, zullen we waarschijnlijk
niet. Het prikkelt gewoon weer.
Dat hij meer zelfvertrouwen heeft.
Dat ze ook een beetje gaan nadenken. Dat het niet van die robots zijn die toch nergens over na hoeven te denken. Want alles wordt al voor ze bepaald. Dus ze mogen zelf ook een beetje op onderzoek uitgaan.
Ja, zelfstandig zijn.
Ja.
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 Ja. Nou, dit waren de 3 apps. De Freedom. Nu gaan we naar nummer 2.
Nou, wat ook heel belangrijk is, is het rollen. Ja, dat vergeten veel mensen. Rollen is ook echt... dat zit ook in de Freedom. Dat rollen en liggen en de manier hoe het paard kan liggen... kan hij gestrekt met zijn benen rechtuit liggen... of is er genoeg ruimte in als hij in een bok staat om dat te doen... Dat zijn allemaal dingen... En ook rollen bijvoorbeeld. Je hoort heel vaak bij paarden die lang op stal staan... dat ze vast komen te liggen in de stal. Hè? En dat ze dus dat ze aan het rollen zijn... en dan blijven ze met hun voorbenen zo half tegen de wand van de... Dat is allemaal omdat het rollen is gewoon... Dat is een hele belangrijke behoefte voor het paard... om ook voor zijn... voor zijn vacht. Maar ook voor de... om even zijn darmen even anders te leggen. Het is een behoefte wat ook gewoon heel belangrijk is. En wat vaak onderschat wordt bij mensen die paarden vrij lang... Die weten dat vaak niet. Hoe belangrijk rollen is.
Ik kan me ook voorstellen een stukje herstel of zo. Als een paard spanning heeft gehad. Dan zie je ook vaak dat ze even gaan rollen.
Ja.
Gewoon
ja.
Even dat ze het van zich af rollen of zo.
Ja, ja. En dan kun je bijvoorbeeld, stel dat je een ideale situatie hebt, zoals Fenna. Dan kun je zelfs bepaalde, dat ze kunnen kiezen om bijvoorbeeld op los zand te rollen. Of de meeste paarden vinden gras dan wat minder om op te rollen. Maar dan hebben ze ook nog keuze waarin sommige paarden vinden het lekker om in de modder te rollen. Dat zijn echt de varkens. Dat ze dan ja, bepaalde behoeften hebben om in een vacht te hebben. Of ze vinden het even lekker om af te koelen als bij heet weer. Maar die keuzevrij om te rollen, dat is ook echt... In een stal is dat heel moeilijk met rollen. Want rollen in een stal is gewoon altijd... ze komen snel vast te liggen en... Dat is gewoon heel moeilijk.
Want er is weinig ruimte om van de ene zijde naar de andere zijde
te rollen. Ja, je hebt die muur als je een stalwand hebt. Zelfs in een groepstal kunnen ze vast komen te liggen als ze net in een hoekje...
Ik heb het afgelopen zomer meegemaakt in een paddock met Illustro. Hij lag echt heel schattig, echt heel lief in het zonnetje, in het zand... En hij lag al best wel een tijdje. En toen was ik dus bij hem. Want ik wilde natuurlijk fotootjes maken en zo. En toen op een gegeven moment wilde hij opstaan. Maar hij wilde nog even rollen. En ik denk dat hij daarna wilde opstaan. Dat doen ze toch wel eens. Dan hebben ze al even een tijdje gelegen. Dan gaan ze even rollen en dan staan ze op. Maar toen hij lag best wel dicht bij het hek. Dus toen rolde hij. Maar toen kwam hij dus met zijn benen onder dat hek. En toen ging hij spartelen. En daardoor verplaatste ook zijn lichaam een beetje. Maar hij kwam... niet meer teruggerold, omdat het hek hem een soort van tegenhield.
Oh ja.
Had hij ook nog echt een flinke schaafwond op zijn achterbeen van opgelopen. Ik ben heel blij dat het niet iets...
ergens was.
Ja, dat het niet iets permanents is. Ja. Maar ik vond het... ik was echt een moment even verward, want hij rolde om. Het ging eigenlijk zo snel. Op een gegeven moment lag hij daar. En toen... hij lag met zijn hals gestrekt en met zijn hoofd zo in het zand mij aan te kijken. En ik dacht heel even van, moet ik nou lachen of panikeren? Want... het leek net alsof hij gewoon een soort van in chill-modus daar lag. Gewoon zo van, oh, ik lig even pauze te houden van het rollen. Maar hij was eigenlijk gewoon mega hulpeloos. En hij spartelde ook op een gegeven moment niet meer. Dus toen hebben wij hem echt gewoon met een paar meiden gewoon zo aan zijn benen proberen te verschuiven en terug te duwen. Dat was heel zwaar, het lukte niet. En uiteindelijk moesten we echt een beetje van, hey, kom. Dat hij echt een beetje ging vechten. En dat hij zichzelf toch even teruggedouwd en... omhoog heeft geholpen. Maar ik merkte echt dat hij in een mentale staat was... waarin hij gewoon... een soort van bleef liggen.
Gewoon ja, dat van, overgeven wanneer je bent gevangen door de leeuw.
Mijn spieren zijn slap. Ik lig hier nu. Ja, bijt mijn keel maar dicht. Want,
luchtvat wordt dichtgeknipt. Ja.
Het was heel zinnig. Ja. Ik heb dat nooit gedeeld op Instagram. Want ik heb daar wel volgens mij nog een filmpje van. Maar ik vond het echt zo zinnig.
Ja. Ken je die filmpjes van die geitjes die dan zo...
Ja, die heb jij mij laten zien volgens mij.
Die raken helemaal verlamd als ze ergens van schrikken. Dan verlammen ze en dan vallen ze zo met vier benen.
Maar in ieder geval, we hebben het heel veel over stallen gehad. En ook vastliggen in stallen en paddocks. Maar misschien kunnen we even beginnen met... wat is het meest ideaalste, de meest ideale soort freedom? Ik denk dan zelf een natuurgebied waarbij ze dus super veel ruimte hebben. Waarbij ze kunnen kiezen of op het gras. Ja, om even te badderen in het water of... inderdaad, op een bepaalde plek te rollen, zoals zand of gras of modder. Van dat ene kruid kunnen eten, van met dat ene paard kunnen spelen. En, of wat, met dat paard spelen is natuurlijk alweer friends. Maar gewoon
paradijselijk.
Ja,
maar zelfs als je nou 50 hectare hebt en er staat nog een hek omheen, dan kunnen ze nog niet emigreren en zo.
Nee, dan is denk ik een wild paard die dus kan emigreren, denk ik echt het toppunt van freedom.
Ja. Ja.
Maar, en als we dan weer eventjes de trap afgaan, dus dat staat er bovenaan, dan hebben we dan een natuurgebied met een hek eromheen.
Dat is een 9.
Ja, dan uiteindelijk denk ik dat je toch bij een paddock paradise komt, wat het meest makkelijk haalbare is in Nederland. Al is dat zeker niet voor iedereen haalbaar. Want
ja, daarin heb je ook weer veel kwaliteitsverschil.
Wat ook een heel zwaar punt is, is de voortplanting in de freedom.
Oh, dat is natuurlijk...
als ze willen dekken, mogen ze
dat
dan
zie je bij de Oostvaardervakken.
Canetto's allemaal willen dekken. Mag het niet van jou?
Ja. Ja, maar dat gaat niet goed natuurlijk. In een afgezet natuurgebied. Als ze de freedom hebben om te dekken. Dat zijn dingen waar je toch over moet nadenken. Want anders dan komen er in dat... tussen die hekjes komen er te veel paarden. En dan gaan ze dood aan de honger. Of,
Maar ook voor de mentale, voor de gezondheid van de paarden is... wat je ook niet wil is onderstimulatie. Dus een paard in gevangenschap, ja, die ervaart, heeft soms gewoon zo'n saai leven. En in de training ervaren ze dan nog wel wat prikkelverwerking en spanning en een beetje adrenaline. Maar als ze gewoon, ja, weet je, de hele dag een beetje op stal staan, dus geen klap te beleven. Ze hebben een vaste routine, het is allemaal super veilig. Er zijn ook geen roofdieren die op ze jagen. En ze hoeven zich ook niet voor te planten. Dus de mannetjes hoeven ook niet met elkaar te strijden of zo. Ja, dat is een beetje onderstimulatie.
Ja, ik doe wel eens met Jai. Ja, dat is weer een beetje een raar verhaal. Maar als ik bij de boer in de bak, dan ga ik wel eens, dan doe ik Guus en Jai in de bak daar. En dan ga ik net als een... Dan ga ik Jai besluipen. En dan ga ik altijd precies zo achter Guus. Guus is nu altijd heel rustig. Die land is weer raar aan het doen. Dan ga ik zo achter Guus sluipen als een soort indiaan. En dan doe ik echt zo'n sluipbeweging. Dat, en dan weet ik dat zijn Jai's oog kan mij net niet zien. Oh. En hij staat dan met zijn rug, zeg maar, naar mij. En je kan dan zien dat hij me toch in de gaten houdt. Weet je wel? Je ziet dat zijn hoofd toch... Want de ogen van een paard zitten aan de zijkant. Dus met één oog houdt hij me toch in de gaten. En dan ga ik net achter Guus dat hij me niet meer kan zien. En hij vindt het een beetje spannend. Maar hij vindt het ook wel leuk. Weet je? En dan plotseling dan laat ik hem schrikken. Ja, hier ben ik. En dan doe ik alsof ik... En dan, dat vindt hij echt leuk. Dan, ja, dan gaat hij met zijn staart omhoog en dan is hij helemaal wild.
Excited.
Maar hij komt dan ook wel eens naar me toe expres. Want hij weet als hij naar me toe komt, dan...
Dat jij hem gaat pakken.
Ja, dan krijgt hij misschien weer een klik voor iets.
Ja, ja. Nou ja, ik zie Illustro, die speelt zo extreem veel in de weilanden nu. En wat Venna toen straks zei van, ja, mijn paarden die zijn ook wat minder spooky en alles... En toen maakte ik wel een geintje van, ja, gratis training. Maar soms zie ik dat echt zo. Ik ben de laatste tijd een paar keer op stal gekomen. Nou, dan kom ik al met mijn auto aanrijden. En dan rijd ik dus langs de weide van Illustro. En dan zie ik hem al galopperen en steigeren en Spaanse passen maken. En op zijn knieën vallen in complimentjes met andere ruinen. En ik zie ze al donder jagen. Nou, dan denk ik, oké, je hebt je al helemaal uitgeleefd. Dan wil ik nog met jou gaan trainen. Nou, vervolgens sta ik in de wei. En dan net bij de ingang van de wei ligt dan modder... En daar wil ik dan niet doorheen. Omdat ik dan bijvoorbeeld joppers aan heb of zo. En dan roep ik Illustro en dan komt hij niet. En dan, weet je, ga ik vaak eerst snuitje doen. En dan op een gegeven moment denk ik, oké, nu ga ik weer Illustro roepen. Komt hij weer niet. Ga ik een bakje voer halen. Ga ik hem weer roepen. Komt hij weer niet. Hij komt trouwens de laatste tijd wel echt bijna altijd als hij niet aan het spelen is. Dan komt hij altijd. Maar als hij aan het spelen is met de guys. Dan sta ik daar echt, ik voel me gewoon zo... niet nuttig op dat moment.
Ja, hij heeft de vrijheid om te kiezen om niet met jou mee te gaan.
Dan denk ik, nou, die vrijheid moet ik dan ook maar accepteren. En op een gegeven moment dan eindigt het zo van zoek het lekker uit. Ik ga naar huis en dan rijd ik met mijn auto weg en dan rijd ik weer langs die wei en dan zie ik dat blije koppie van hem. En dan, hij is zo stout, die jongen. Hij is zo stout. Hij is zo lekker aan het stijgen en aan het spelen. En ik weet dat heel veel mensen dan denken van, oh god, mijn paard krijgt blessures en beschadigingen. En ik denk alleen maar, weet je hoeveel spieren er nu getraind zijn?
Ja,
en
weet je hoeveel stijgert.
Ja. En weet je hoeveel uitdaging zijn brein op dit moment heeft gehad? En dat zijn sociale contacten zijn weer helemaal bijgewerkt. En jij gaf mij ooit van het voorbeeld van die Sims poppetjes. Met die groene balkjes. En dan denk ik, ja, alle balkjes zijn weer groen. Want hij heeft eten, hij heeft drinken. Hij heeft vrijheid, hij kan heuvels op en af galopperen. Hij heeft sociaal contact. Ja, zijn voetjes zitten een beetje onder de modder, maar I don't care.
Je moet hem een beetje uitdagen alsof je een roofdier bent. Ja, Dan gaan we sluipen. Zou je zien dat hij de volgende keer meteen naar je toe komt.
Ik wil hem niet als een speelpartner, hoor. Ik laat het lekker over aan de andere paarden, want hij is af en toe zo grof en baldadig met spelen. Maar het gaat... Het is wel, als je paarden ziet spelen, dan dat noemen ze role reversing. Hè? Dat ze,
ja.
Of, en dan self-handicapping. Want ik let er ook altijd op met onze katten. Als katten met elkaar spelen, dan doen ze soms, is de ene even een soort van de onderdanige en dan is de ander weer een keer. Ja. Dat doen ze een beetje zo afwisselen. Dat zie ik ook met die ruinen. En het gaat toch, er zijn wel afspraken. Je ziet wel, het is een soort kickbokwedstrijdje, maar wel met afspraken. Ik heb eigenlijk helemaal nooit besturen. Soms een keer een schrammetje, maar dat mag echt geen naam hebben. Ja, en ik denk mijn paard is super happy. Dus ik ben heel blij met die freedom voor mijn paarden. Ja. En, ik hoef gewoon minder hard te trainen en zo.
Ja. Ja. Nou, als je deze podcast luistert en je denkt, waar moet ik beginnen? Ik wil wel iets met freedom doen, maar wat? Nou, onthoud dat alle stapjes al goed zijn. Dus je hoeft niet meteen pats boem je paard in een natuurgebied te zetten en hem niet meer te trainen. Wat je bijvoorbeeld al kan doen is hem dus bijvoorbeeld in de training af en toe, of eigenlijk het liefst zoveel mogelijk, naar hem te proberen te luisteren. Zodra hij een keer nee zegt, dat je dan dat ook accepteert. Of dat je je ook meer gaat afvragen waarom geeft hij een nee. Maar ja, dat je er wel iets mee gaat doen. En dat je niet meteen zegt van, nee, je moet wel naar mij luisteren, ik ben de baas. En met de leefomgeving kan je natuurlijk ook wel heel veel. Nou, je kan hem in een natuurgebied zetten. Je kan hem op een paddock paradise zetten. Als je dan natuurlijk die luxe hebt in jouw omgeving. Maar je kan er ook al voor kiezen om voor een pensionstal te gaan. Waar ze de paarden zoveel mogelijk buiten laten. En het liefst natuurlijk op een beetje verrijkte wei bijvoorbeeld. Dus niet een paddockje van 2x2 of zo. Oh, dat is wel heel klein trouwens. Met 10x10 dan. 2x2 is kleiner dan een stal. Ja, nee. Maar in ieder geval om voor een pensionstal te kiezen waar de paarden zoveel mogelijk buiten komen. En waarbij ze ook natuurlijk kunnen kiezen of ze de hele tijd kunnen drinken. Je kan het luikje van de stal open doen. Er zijn gewoon zoveel mogelijkheden. En ook al op een stal waar je paard misschien maar een paar uur per dag buiten komt, kan je al heel veel toch toepassen om net een beetje meer freedom aan je paard te geven. En ik wilde dit toch gewoon zeggen, omdat ik zelf ook in die positie heb gezeten dat ik mijn paarden niet 24/7 buiten kon zetten. En zelf niet die keuze had om alles te bepalen wat ze eten, wat hun hele routine is. Dus ik wil wel iedereen vertellen dat ik heel erg jullie, of dat wij jullie heel erg begrijpen. Dat je niet al die luxe hebt om al die keuzes 100% geweldig te maken. Maar weet gewoon dat je al met een kleine stap in de goede richting kan zetten voor je paard. Dus hopelijk hebben jullie iets gehad aan deze podcast. En in de volgende podcast gaan we het dus over de andere apps hebben. Dat zal Forage en Friends zijn. We hebben al een beetje over alle twee gepraat. Maar Freedom is eigenlijk denk ik ook de breedste. Daar kan je bijna alles bij betrekken. En willen jullie meer van ons te weten komen of nog meer luisteren, kan je natuurlijk ook gewoon bij deze podcast kijken, maar ook op sociale media. Ik ben Fenna van Hoefwijzer, Romy is van Snoetewol en Jolanda is van Jolanda Adelaar. En dan zien we jullie of horen we jullie of wat dan ook jullie graag de volgende keer weer. Doei!
Doeg!